Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijmans.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Tropisch Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de overwinning van La République en Marche. De partij van Franse president Emmanuel Macron heeft nu de absolute meerderheid in het Franse parlement. Et alors, krijgt Macron zijn hervorming er echt door of onderschat hij de macht van de vakbonden? Wat is de rol die Macron bijvoorbeeld krijgt met zijn partij in Europa? Heb je vragen erover, stel hem via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me ook mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook whatsappen, dat nummer staat op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel jouw vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Arjan Korteweg, politiek verslaggever en oud-correspondent Frankrijk van de Volkskrant. Welkom, fijn dat je er bent. En ja. Nick Pas, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Frankrijk specialist. En hij schrijft een biografie van Macron. Ook een welkom aan Nick. Arjan, goedemiddag. Ja, jij bent via de lijn ben je er, maar je bent er even goed bij, hoor. Ik bedoel, ik begrijp dat je bij dit weer niet graag naar buiten gaat. En als je met de Macron-biografie bezig bent, dan ben je heel veel aan het schrijven nu, neem ik aan.
Ja, nee, ik zit lekker binnen met gesloten luiken.
Heel goed. Arjan, een absolute meerderheid in het parlement, maar een hele lage opkomst. Is dat een vlek op de overwinning?
In Frankrijk vinden ze van wel. Mm-hmm. Dus Front National en extreem links zeggen dit doet wat af aan de legitimiteit van Macron. En dan vergeten ze dat het hun kiezers zijn die niet zijn komen opdagen. De kiezers van Macron zijn gekomen. Die van Le Pen en Mélenchon, zoals de man van extreem links heet, die vonden het de moeite niet waard. Dus ja, het is eerder, vind ik, een aantasting van hun legitimiteit dan die van Macron.
Van Macron, ja. Nick Pas, Macron zal de ontevreden Fransen die radicaal links of nationaal rechts aanhangen mee moeten krijgen. Wat maakt dat hij juist die verbinding kan maken?
Nou, hij wil graag de verbindende persoon zijn. Zo heeft hij ook campagne gevoerd. Niet links en ook niet rechts. Vanuit het midden probeert hij het Franse maatschappij te heroveren, om het zo te zeggen. Er is met die stemonthouding nog iets anders aan de hand. Sinds dit systeem in het leven is geroepen in 2002... zijn bij alle parlementsverkiezingen loopt zeg maar, de deelname gestaag terug. Dus er is ook een structureel element dat hier een rol speelt en dat niet alleen kleeft aan deze verkiezingen.
Heeft men geen vertrouwen in de politiek meer in Frankrijk?
Nou, de kritiek is nog steeds niet weggenomen. Ja. De ontevredenheid van Frans met het politieke systeem is nog steeds heel groot. De kritiek op met name ook alle schandalen, de financiële schandalen de laatste jaren, die rijgen zich maar aan één. Dat houdt niet op. Die is ook heel groot. En het is ook gebleken dat de klassieke partijen uit de Vijfde Republiek, centrum links, centrum rechts, toch niet de oplossingen hebben geboden voor massawerkloosheid de afgelopen decennia beantwoord dienen te worden.
Ja. Arjan, hoe heeft de Franse media hierop gereageerd op de overwinning van En Marche?
Ze zagen het natuurlijk aankomen. Mm-hmm. Hè? Ze zeggen hij was iets minder groot dan voorspeld werd. Hij zou boven de 400 halen.
En hij had de 355.
Hij heeft uiteindelijk de groot 360. Dat 360, het nu aan het worden is. Daar moet je nog een aantal allianties bij optellen. Een aantal mensen die hebben gezegd ik doe mee met En Marche, maar ik ben niet voluit lid van die beweging. De Franse media zeggen in grote trekken van dit zagen we aankomen en we zijn nu heel erg benieuwd hoe hij zich gaat waarmaken en ze zijn ook benieuwd naar hoe die parlementariërs zich gaan waarmaken. Want het hele parlement zo'n beetje is doorgespoeld en dat is voor Franse begrippen waar parlementariërs altijd heel lang zitten, gemiddeld op gevorderde leeftijd zijn, oudere witte mannen, daar komt het eigenlijk op neer, dat is nu in één keer veranderd. Veel vrouwen, veel relatief jonge parlementariërs en veel mensen uit heel andere segmenten. Dus Frankrijk is in één keer veel meer op de rest van West-Europa gaan lijken hierdoor.
Maar wat ik me dan afvraag, ik bedoel, we hebben het ook meegemaakt met de LPF van Weil en Pim Fortuyn. Ja. Dat heeft tot een beetje chaos geleid toen met al die nieuwe parlementariërs. Loopt Macron het risico ook of is in Frankrijk toch een iets ander systeem?
Ja, dat is een vergelijking die je gemakkelijk maakt. Ik heb er ook aan gedacht van, krijg je LPF-toestanden? De leider van de partij leeft. Dat scheelt natuurlijk heel erg veel in vergelijking met de LPF. LPF werd een bende omdat Fortuyn vermoord werd. Mm-hmm. Het is een heel strak geleide partij van bovenaf. Het is een partij die veel teweeg kan brengen. Dat hebben ze de afgelopen paar maanden, want ze hebben heel korte tijd gehad voor die campagne, hebben ze dat laten zien. Dus ik verwacht geen LPF-toestanden.
Nick, is Macron zo'n personality die al dat nieuwe grut, om het even onparlementair te zeggen, wel bij elkaar kan houden en in het gareel kan houden?
Ja, hij lijkt heel aardig en toegankelijk en flexibel. En dat zal hij ook allemaal zeker zijn. Maar hij is ook iemand die herhaaldelijk heeft gezegd dat hij de president van de, heel lelijk vertaald, verticaliteit wil zijn. Dus iemand die gezag uitoefent. En dat bleek ook al uit de verkiezingscampagne, hoe hij En Marche heeft geleid. Dat is heel strak en heel beslist. En ja, ik verwacht ook dat hij gaat proberen om via zijn personen natuurlijk, met name een nieuwe partijleider in het parlement, dat hij gaat proberen om die beweging echt te kneden tot een geoliede machine. Ja. En ik verwacht ook wel dat hem dat gaat lukken. Bovendien, het is natuurlijk waar dat Franse politieke partijen van ouds de neiging hebben om zichzelf ook op te splitsen in vleugels en fracties. Mm. Dit is natuurlijk een heel nieuwe beweging. Dit fenomeen zal zich ongetwijfeld ook voor gaan doen, maar dat zal nog wel wat tijd kosten. Het is natuurlijk ook wel ergens een voordeel dat er heel veel nieuwelingen in het parlement zitten. Die moeten het vak, het parlementaire ambacht, ook eerst onder de knie krijgen.
Die gaan niet zo snel op hun strepen staan.
Nee, dat verwacht ik niet. Met de tijd, ongetwijfeld, maar voorlopig niet. Iemand die op zijn strepen zou kunnen staan is natuurlijk zijn politieke partner François Bayrou van Modem, de andere centrumpartij. Maar ja, die heeft Macron strictu sensu niet nodig, omdat hij zelf al met En Marche over een absolute meerderheid beschikt.
Maar ze praten hier echt over burgers met idealen die nu in het parlement komen zonder enige politieke bagage?
Ja, die heb je. Niet allemaal overigens. Hè. Een flink deel van de En Marche... Gedeputeerde heeft zeker ook wel enigerlei vorm van ervaring, al is het maar op lokaal niveau. Macron verwacht dat van deze nieuewelingen toch een frisse wind door het parlement en door het systeem gaat waaien.
Oké, ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Het is gewoon feit of fabel en dan gaan we later erover doorpraten. Ik begin bij de eerste. De overwinning van Macron en En Marche is de revolutie van het politieke midden. Is dat waar of is dat een feit of een fabel? Ik begin bij Arjan.
Ja.
Dat is een feit.
Dat is waar.
En ja. Feit, hoe kijk jij er tegenaan, Niek?
Een fabel.
Een fabel, oké, goed. Ze hebben alvast één discussiepunt. We gaan naar de volgende. Niet Nederland, maar Frankrijk is straks de Europese koning Polder. Feit of fabel, Arjan?
Dat is een feit.
Een feit. Wat zeg jij, Niek?
Fabel.
Oké, ja, ik hoor je ervan, ja. Hoor. De beweging En Marche zal uiteindelijk heel Europa veroveren. Feit of fabel? Nu mag jij het eens zeggen, Niek.
Fabel.
Nou, voor de discussie zou ik moeten zeggen van niet, maar nee, zo is fabel.
Dat is ook een fabel. Ja. Oké, prima. Nou, heb jij een vraag? Stuur die via Twitter, @BNR, via Facebook, WhatsApp, e-mail of bel me nu op 020-468-4-0. We gaan dadelijk over de discussiepunten praten, maar ik heb eerst even een beller die ik antwoord moet laten. Meneer Akkas, goedemiddag.
Goedemiddag heren, alles ja, goed?
Prima meneer Akkas, hoe is het met u?
En hele goede middag, die twee heren ook.
Dankjewel.
Goedemiddag.
Ja, hallo. Alleen Macron is nog jong.
Ja.
Hierin. Maar de economie van de Fransen was twee jaar terug wat minder. Mm-hmm. Maar nu gaat het om dat Macron is jong, maar die gaat met Europa die economie van Frankrijk weer een klein beetje omhoog doen.
Dus u heeft hoop erin dat het wel goed komt met door zijn veranderde jeugdigheid?
Ja, maar hij is jong. Kijk, als je een...
Heeft u nog een vraag over Macron, meneer Akkas?
Ja, mijn vraag is, Macron, die gaat het redden.
Dat is uw vraag, of het is een stelling. Oké.
Okay. Ja, ik ben over de heer ook mee eens, hè, maar...
Oké, prima. Nee, daar gaan we gaan het even over hebben. Dank u wel, meneer Akkas. Zometeen misschien nog goede dingen. Zijn jeugdigheid, helpt hem dat mee om een betere leider te zijn dan al die oude grijze mannen? Wat denk je, Arjan?
Ja, hij is een soort oude ziel in een jong lichaam, ja. Denk ik wel.
Ja, hij heeft ook een oudere vrouw. Ja. We gaan het er zo meteen over hebben. Heb jij je vragen? Ik heb het net al gezegd. Stuur het even via Twitter, @BNR of bel 020-468-4x0. Zometeen.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Vandaag mag je alles vragen over de winning van La République En Marche, de partij van de Franse president Emmanuel Macron. Ik praat erover met Arjan Korteweg, politiek verslaggever en oud-correspondent Frankrijk van de Volkskrant. En met Niek Pas, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Frankrijk-specialist. En hij schrijft nu een biografie van Macron. Jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, dat nummer staat op onze website. En je kan bellen 020-468-4. 4x0 en jouw vraag live in de uitzending stellen. We hadden het net even voor de break bij het Feit en Fabel erover. Ik vroeg van, is dit zeg maar de revolutie over het midden die gaat beginnen? Jij zei dat is een feit. Daar dacht Nick ietsje anders over. Nick, waarom zeg jij dat het niet het geval is?
Nou, omdat dit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ik noem dat een fabel, omdat er in het verleden ook al pogingen in deze richting zijn genomen. Hè. Dus om het Franse politieke partijensysteem en die politiek te vernieuwen, dwingend te vernieuwen vanuit het centrum, laat ik het zo formuleren. Het mooiste voorbeeld is François Bayrou met zijn centrumformatie in 2007, die in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen destijds op de derde plek eindigde, met 17% van de stemmen. Dus daar was toen al een electoraat voor. Hè, voor die gedachte om vanuit het centrum die Franse politiek te gaan vernieuwen. Ik wil niet zeggen dat Macron hier één op voortborduurt. Maar je kunt wel heel duidelijk zien dat hij zich in die of in één traditie plaatst. Wat wel zo is, en dat is echt vernieuwend, is dat de klassieke partijen uit die Vijfde Republiek, de centrum links, centrum rechts, ja, op dit moment in de touwen hangen. Dat is absoluut waar.
Ja. Jij zegt dat het een feit is. Ja,
absoluut. Franse politiek is heel anders dan de Nederlandse. Een Fransman begint op zijn 18e, op zijn 20e voorsorteren naar een politieke carrière. Die stapt hij pas uit als hij aan de rand van zijn graf staat.
Ja.
Dus echt een levenswandel in de politiek. Heel veel van dat soort carrières zijn nu door En Marche tot staan gebracht. Op links en op rechts. Er komt een enorme horde aan nieuwe parlementariërs binnen. Met hun omgeving, hè, met hun medewerkers, met hun mensen, met hun contacten in de media, die ze nog niet hebben, die ze moeten gaan opbouwen. Het hele politieke leven rond het parlement is verkokerd. Is verdeeld in ja of nee, in links of rechts. Kranten, media zijn allemaal links of rechts.
Ja.
Steunen een van de twee. Dat hele bouwwerk wordt nu door die overwinning van Macron in één keer opgeblazen. Ja. Dat is echt een revolutie.
Maar maakt het Frankrijk nu moeilijk stuurbaar? Of denk je het is juist heel goed dat het nu gebeurt?
Nou, ze moeten het echt opnieuw gaan uitvinden. Van, je vroeg er net, gaan ze polderen? Het woord polder is in het Frans ook een woord. Hè? Polder, zeggen ze in Frankrijk. Het is niet voor niks dat ze dat woord uit het Nederlands geleend hebben, want ze kunnen dat helemaal niet.
Het is niet het ding.
Ze zullen dat moeten leren.
Oké, ik kreeg een WhatsApp-vraag hier binnen. En die vraag die komt van Dennis. En Dennis zegt, nu En Marche gewonnen heeft en zogenaamd het fenomeen populisme verslagen heeft, waar ik het niet mee eens ben, wordt hij nu dan niet echt tijd om de Franse economie te hervormen? Want anders krijgt hij alsnog de deksel op zijn neus. Denk je dat het hem gaat lukken om die economie te gaan hervormen? Want hij wilde dat ook al doen tijdens, als president van Economische Zaken tijdens Hollande.
Hij gaat het via een aantal decreten. Hij gaat het via decreten doen. Hè? Niet via het parlement, niet via de Senaat, maar daarbuitenom. Om sneller de arbeidsmarkt te kunnen veranderen. De stappen die hij wil zetten zijn groot. Het is een totaal andere aanpak dan Hollande, die daar tot in, eind vierde jaar van zijn presidentschap, duurt vijf jaar, tot eind vierde jaar mee heeft gewacht. Want hij durfde echt niet. Hij gaat het proberen. En als iemand ooit de situatie heeft gecreëerd waarin het kan, dan is het Macron. Maar goed, je hebt in Frankrijk altijd en de macht via de stembus en de macht via de straat. En het zal moeten blijken.
Ja. Nick, dat zeg maar per decreet gaan regeren wat hij wil gaan doen. Gaat dat niet op een gegeven moment hem ook opbreken naar via dat mensen denken, het is meer een dictator dan een president die we hebben?
Ja, dat is per ordonnance, dat is de vorm van decreet. Mm-hmm. Dat wil zeggen, hij kan die wetten versneld doorvoeren, maar ze moeten wel achteraf worden voorgelegd, worden goedgekeurd. Er is nog wel enige mate van parlementaire controle. En hij heeft daartoe besloten inderdaad nog een vaart achter te zetten. En ik denk ook een van de redenen is om de vakbonden niet zozeer buitenspel als wel onder druk te zetten van, kijk, het is mijn menens en ik wil dit nu gaan regelen. Hij is inderdaad degene die hiervoor op dit moment de juiste persoon is. Mm-hmm. Deze of dit economische aspect is ook een van de redenen waarom hij al vroeg toch afstand heeft genomen van Hollande, toen hij zelf als medewerker op het Élysée werkte. En ook al heel snel zijn conclusies heeft getrokken toen hij minister van Economische Zaken was.
Laten we even kort terugkijken. Hij vond dat die hervormingen niet snel genoeg gingen. Hij wilde dat de arbeidsrechten sneller moest hervormen. Hij had allerlei hervormingen die voor hem niet snel genoeg gingen. Maar dat waren ook allemaal, zeg maar, wetten die tegengehouden werden door de meerderheid in het parlement toen.
Nou ja, die zijn er uiteindelijk doorgejast, zeg maar, via het beruchte artikel 49.3. Dat is een element dat kan de regering gebruiken om het parlement echt buitenspel te zetten. Dat is trouwens een maatregel die regelmatig gebruikt wordt en genomen wordt in Frankrijk. Dat is op zich niet heel erg uitzonderlijk. Dat doet hij dus nu niet. Hij is dus wel overtuigd van de noodzaak en de urgentie. Wil dat dus inderdaad versneld gaan doen. Ja. Het zal ook dat is misschien toch wel belangrijk. Het zal ook wel de lakmoesproef worden van Macron. Lukt het hem om deze hervormingen door te zetten, in te voeren? Dan nestelt hij zich in dat quinquennat, in die 5 jaar. En dan kan hij verder met zijn programma. Want dat programma is natuurlijk overvol. Maar dit is daar wel een voorwaarde voor. Dit is toch maar, zeg maar, de moeder aller hervormen, om het zo te zeggen.
Oké, ik ga even naar Chris. Goedemiddag, Chris.
Hi, Jurgen.
Hi.
Hi, ik heb een vraag die volgens mij wel mooi aansluit op het vorige. Uh-huh. Ik hoor heel veel enthousiasme. Ik word zelf ook wel blij van zijn overwinning. Alleen, ik vraag me een klein dingetje af. Ik hoor net al presidenten die bang zijn om kleine stapjes te nemen. En hij wil hele grote stappen nemen. Volgens mij staat me namelijk iets bij in Frankrijk als je grote stappen wilt gaan nemen. Wat er dan gebeurt. Uh-huh. Volgens mij krijg je dan stakingen. Gaat hem dat niet ontzettende problemen opleveren omdat hij echt wil gaan hervormen?
Ja, Arjan, wat gaan de vakbonden met hem doen?
Ja, hij doet een paar dingen. Hij gaat lang onderhandelen met de vakbonden. Hij heeft een groot aantal gespreksrondes. Voor Frankrijk inderdaad ongebruikelijk veel heeft hij afgesproken. Tegelijkertijd wil hij heel veel akkoorden niet per sector, per branche afspreken, maar met bedrijven direct. Dus dan krijg je een andere dynamiek. Want in zo'n bedrijf kan het verlangen zijn van, hey, wij komen op achterstand in Europa. We zitten met 10% werkloosheid. We zijn niet competitief genoeg. Dus we voelen er wel voor om mee te gaan met die hervormingen. Dus ik denk wel dat hij door die aanpak een andere dynamiek kan creëren. Maar ongetwijfeld zul je in Frankrijk na de zomer, ze gaan eerst op vakantie, maar in september dan zul je confrontaties krijgen.
Dat is ook zo heerlijk Frans.
Nou ja, dat hoort er wel een beetje bij. Het zou ook wel een beetje jammer zijn als het niet zo was.
Zo was precies. Ik had even, Jan die had ook een vraag hierover. Goedemiddag, Jan.
Ja, goedemiddag. Ik heb eigenlijk vragen aansluitend op de vorige spreker met betrekking tot die vakbonden. Mijn vrouw heeft via de KLM erg veel te maken met de vakbonden. En daar zie je gewoon dat er na 2-3 jaar nog steeds geen beweging is.
Ja, die zijn vrij stug.
Dat is dan nog netjes uitgedrukt, denk ik. En ik ben het eigenlijk van mening dat Macron ook met veel praten dat niet voor elkaar gaat boksen.
En wat was uw vraag?
De vraag was gedeeltelijk al gesteld, maar de vraag was eigenlijk al gesteld door de vorige spreker.
Oké,
hoe gaan we met die vakbonden aan de gang? Want dat is onmogelijk, mijn zin is.
Nou is de macht van de vakbonden niet groter geworden de afgelopen jaren. Franse vakbonden hebben, zelfs in vergelijking met Nederland, relatief weinig leden. En de macht van de vakbonden, als je kijkt naar de toeloop bij de demonstraties van de afgelopen paar jaar, daar zie je toch een tendens in dat minder wordt. Dus de macht van de vakbonden is aan het afnemen, denk ik.
Nick, wat denk je dat het een tactiek wordt om de vakbonden mee te krijgen?
Nou ja, wat Arjan heel terecht aangeeft, de onderhandelingsstrategie. Dat heeft hij zelf in 2015 toegepast toen hij zijn wet, de loi Macron, door het parlement wilde loodsen. Dat was voor Franse begrippen toch ongekend dat een minister zo intensief lobbyde voor zijn wet bij parlementariërs. Daar heeft hij heel veel in geïnvesteerd. Dus dat is een, zeg maar, zijn handelskenmerk. Dus dat aan de ene kant. Ja, aan de andere kant toch ook de context heel duidelijk voor ogen houden. Wat zijn de alternatieven als dit niet lukt?
Omdat even net wat die meneer net zei. Van, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar wat Air France allemaal te voortduren heeft van de afgelopen jaren. Er zijn geen meter opgeschoven. Dat is zo'n typische Franse bond die echt direct ook alles in het geweer gooit. Die vinden het erg om een bedrijf enkele miljoenen per week te kosten als ze maar hun zin krijgen. Dat lijkt me voor iemand als Macron toch heel moeilijk. Want net wat je zei, wil het verticaal gaan regeren. Ja, dan moet je toch weer gaan polderen met die gasten.
Ja, hij is dus van die verticaliteit. En tegelijkertijd is die horizontaliteit. Dus inderdaad overleggen. Mm-hmm. En dan overtuigen. De vraag is inderdaad of hem dat lukt. Er is nog een ander element dat hierbij natuurlijk een rol speelt. Die macht van die vakbonden is inderdaad niet meer wat die is geweest. Alhoewel ze in bepaalde sectoren nog heel erg dominant zijn. Maar volgens mij is het gevaar juist dat op de loer ligt voor het najaar. En daar zou je eigenlijk de angel uit moeten zien te halen. Is dat stakingen, dus uitgeroepen vanuit en door vakbonden, dat die geen maatschappelijke pedant krijgen. Dus dat niet overslaat op de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld in 1995, toen Alain Juppé als minister, als premier, allerlei hervormingen afkondigde. En Frankrijk echt helemaal plat ging. Dus sectoriële stakingen her en der, laten we zeggen een aantal dagen, ja, dat hoort er eigenlijk ook een beetje bij. Kan ook heel goed de functie hebben van een overdrukventiel. Mm-hmm. Maar dat stakingen zich als een olievlek over het land gaan uitbreiden en allerlei sectoren gaan raken. Ja, dat moet hij toch zien te voorkomen.
Oké, ik ga even naar Timo. Timo, goedemiddag. We hebben niet veel tijd. Maar ik wil wel even dat je vraag stelt.
Oké. Dag Jurgen, met Timo.
Hi Timo.
Mijn vraag is, er een politiek-filosofische stroming die het dichtst in de buurt komt bij de standpunten van Emmanuel Macron? En zijn er ook belangrijke Franse auteurs binnen die stroming?
Ah, oké, dat vind ik mooi. Dan gaan we zo meteen naar de break gaan dat beantwoorden. Van, wat zijn nou precies eigenlijk, wat is een stroom? Hoe kan je dat noemen? Dan heb je even, Arjan al daar, denk ik, hoe ga ik dit zo meteen? Maar daar heb je zeker een goed antwoord op. En ik heb dan een hele eenvoudige vraag daaroverheen. Met welke partij in Nederland zou je die beweging van Macron kunnen vergelijken? Allemaal vragen die we zo meteen gaan beantwoorden. Heb jij nog vragen? Stel ze via Twitter, @BNR. Je kan het doen via WhatsApp. De nummer staat op bnr.nl. Of bel even naar de studio. 020-468-4x0. Tot zo.
Radio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Tropisch Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kan je me alles vragen over de overwinning van La République en Marche, de partij van de Franse president Emmanuel Macron. Heeft hij nu een absolute meerderheid in het parlement? En daar mag je alles over vragen. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je kan dat altijd ook mailen, askme@bnr.nl. Of je kan bellen, 020-468-4x0. En dan stel je je vraag live in de uitzending. Voor de break hadden we, trouwens, laat me ook even zeggen, dus zo netjes, wie ik bij me hier in de studio heb. Ik heb bij me in de studio heb ik nu Arjan Kortweg. Hij was Frankrijk-correspondent voor de Volkskrant. Ja. En ik heb Niek Pas heb ik aan de lijn. En hij is docent aan de Universiteit van Amsterdam en is bezig met een biografie over Macron. Dus deze heren weten waar ze het over hebben. Beter dan ik. De laatste keer dat ik in Frankrijk was het in Disneyland. En politiek doe me niet echt ermee bezighouden. Voor de break hadden we een vraag van Timo. En die zei, met welke politiek-filosofische stromingen kunnen we en marche vergelijken? En welke auteurs en de grote denkers horen daarbij? Had je daarover nagedacht, Arjan?
Ik denk voor een deel dat Macron laat inspireren door het buitenland. Hè. Mm-hmm. Hij is voor Franse begrippen buitensporig internationaal georiënteerd. Spreekt heel goed Engels. Dat is denk ik voor de rest van de wereld, waarvoor Frankrijk altijd een soort hermetisch iets was, alleen al omdat je de taal niet begrijpt. Een president die, als er een microfoon in de buurt komt uit het buitenland, spreekt hij echt heel keurig Engels. Ja. Dus je hebt een direct contact met hem daardoor. Hij oriënteert zich sterk op het buitenland. Ik denk dat mensen als Blair, dat hij daar wel goed naar gekeken heeft. En een bron die wel opduikt en die hij zelf in zijn boek Revolutie, net vertaald in het Nederlands, noemt, is een hoogleraar filosofie waarvan hij assistent is geweest, Paul Ricoeur. Dat is een man die tegengestelde begrippen, die als principe heeft het verbinden van tegengestelde begrippen. En dat is wat je, Macron ook ziet doen. Macron wil aan de ene kant bijvoorbeeld kleinere klassen, het onderwijs in de banlieue. Mm-hmm. Aan de andere kant meer geld naar excellente leerlingen. En dat zijn schijnbaar tegenstrijdige bewegingen die hij allebei wil. Hij zegt altijd, ik ben geen man van het midden, ik ben een man van links en ik ben een man van rechts.
Okay, dus
je ziet het vaak in de begrippen die hij gebruikt, zie je die tegenstelling in elk geval terugkomen.
Ja, maar dus zou ik Amars kunnen vergelijken met een soort D66, Niek?
Ja, die vergelijking is wel gemaakt. Waar het aankomt op vernieuwing. Vernieuwing van de politiek, politieke stijl ook. Ik denk dat Macron, zeker en ook met name voor zijn politieke stijl, politieke communicatie, waar hij en marche heeft opgezet als een soort bottom-up beweging, politieke beweging, heel veel heeft afgeleid uit Amerikaanse verkiezingen van een aantal jaren geleden. Obama met name. Daar de verwijzing naar Blair, ook inhoudelijk voor de jaren 90, is heel overtuigend. Mm-hmm. Hij is daarnaast, zit hij ook in Frankrijk in een hele interessante politiek, ideologische, filosofische, zo je wil, continuïteit, de stroming. En dat is die van de zogeheten deuxième gauche, zeg maar het tweede links, letterlijk vertaald. Mm-hmm. En dat was het niet-revolutionaire, maar meer reformistische socialisme, marktgeoriënteerd, enigszins. En daaraan kleeft met name de naam van Michel Rocard. En die was premier onder Mitterrand eind jaren 80, begin jaren 90. En dat is iemand, dat is zeg maar ook een politieke leermeester van hem geweest. Die hem ook juist erop heeft gewezen om niet te dogmatisch politiek ideologisch te denken. En dat is een belangrijke, ook Franse stroming. Naast natuurlijk, wat Ariane heel terecht aanhaalt, die Paul Ricoeur van de verbindingen. En ook van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Hè, dat je als persoon ook, als burger, zelf je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat de staat ervoor zorgt dat er een aantal garanties waarborgen zijn. Ja. Dus niet de staat regelt niet alles voor jou als burger. Dus je moet het zelf doen. Maar de staat zorgt wel voor goed onderwijs. Dat er
basisgaranties zijn gewoon. Ja.
Precies. Nou, ja.
Arjan, met wie zou je willen vergelijken? Ik kreeg het hier een e-mail binnen van Rosaan. En die vraagt, welke wereldleider kunnen Macron vergelijken? Is het Trudeau, Obama, dat werd hij al even genoemd, of misschien Clinton?
Ja, de neiging is heel erg groot om hem met Napoleon Bonaparte te vergelijken natuurlijk.
Ook de jongste.
Toen. En een kleine man alleen. Hè? Er hangt rond Franse presidenten ook altijd iets van de verlosser. De totale staatsmacht, is iets overdreven, maar heel veel staatsmacht is in Frankrijk in één persoon geconcentreerd. Macron laat bij zijn publieke optredens altijd zien dat hij daar enorm gevoelig voor is en zich van bewust is. Hè? Die wandeling, die heb je misschien gezien, van 3 minuten toen hij verkozen was voor het Louvre, voor de piramide van het Louvre. Zo'n tocht van 3 minuten op het Europese Volkslied. Nou, dat is hoe hij wil opereren. Zijn handen drukken met, letterlijk handje drukken met Trump. Die grote jeep waarin hij over de Champs-Élysées reed.
Handje drukken met Trump vond ik wel lekker macho van hem.
Ja. En die jeep was ook macho.
Was ook heel macho,
De vorige presidenten gingen altijd in een fijne Citroën cabriolet.
Ja, hij denkt,
hij gaat in een grote jeep, hè? Ja,
oké. Okay.
Dus het is zo D66 is hij nou ook weer niet. Het is wel een man die ook met macht een rol op het wereldtoneel wil spelen. Anders dan Trudeau, die die ambitie natuurlijk niet heeft. Zou ik hem. En anders dan Obama, die daar soms toch ook voor terugschrok. Ja. Hij zit ook wel aan de kant van ik ga proberen Frankrijk machtiger te maken dan nu is.
Is een goede tegenhanger voor Trump eigenlijk?
Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik, oh, in alles, hè, in de cultuur die hij uitstraalt, in zijn stem, want hij praat vrij zacht, hè, ja, meestal. In postuur, in gecultiveerdheid, in heel veel opzichten is hij een mooie tegenhanger.
Ja. Ik kreeg hier een WhatsApp-vraag binnen van Tom Oosterweg. En Tom die vraagt, wat wordt Macron's immigratiebeleid op nationaal en Europees niveau? Durf je dat te zeggen, Niek?
Nou, hij wil zijn uitgangspunt is dat hij Frankrijk veilig wil maken, zoals alle kandidaten in de verkiezingen dat hebben aangekondigd. Hele concrete maatregelen heeft hij daarbij nog niet genoemd. Hij wil daar in ieder geval Europa voor gebruiken, voor inzetten. Maar bij hem gaan de grenzen in ieder geval niet dicht. Hij heeft ook lange tijd geaarzeld, zeg maar, om zijn hij sprak ook niet van een programma, maar van een visie, van een project dat hij met Frankrijk heeft. En een aantal van echte concrete programmapunten heeft hij nog niet. Hij is in ieder geval wel. Hij staat voor een open samenleving in de wereld en in Europa. En daar wil hij Frankrijk ook duidelijk naartoe bewegen en brengen. Overigens, nog de aanvulling op wat zojuist gezegd werd. Mm-hmm. Hollande stond bekend dat hij juist een president normal, een normale president wilde zijn. Ja. Waarmee hij zich weer afzette tegenover Sarkozy, die als een Duracell konijntje op en neer stoof. En Macron wil daar juist weer afstand van nemen, want hij zegt, dat is heel mooi voor Macron, en om hem te begrijpen, een president kan niet normaal zijn. Dus Macron is zich veel meer dan Hollande bewust ook van het symbolische karakter en gehalte van zijn functie. Nou, dat hebben we de afgelopen weken ook gezien, dat hij daar mee naar buiten treedt en hoe hij daarmee werkt.
Oké, ga even naar de volgende die ik hier binnenkreeg. Wat voor effect heeft de overwinning van Macron op de dynamiek van Europa, zoals de Frans-Duitse as en bijvoorbeeld de belangen van Nederland, ook wat betreft de Brexit, de onderhandelingen die met de Brexit gaan beginnen? Wat denk je, Arjan?
En die gedaan worden door een Fransman, hè, Barnier, hoofd aan de Europese kant.
Gaat hij een beetje de rol van Merkel overnemen in de komende periode, denk je?
Dat weten we nog niet. We weten niet of Merkel herkozen wordt natuurlijk. Ja, dat is ook zelf waar, ook in oktober. Dus dat hangt er nog vanaf. Ik denk wel dat ze minstens gelijk op gaan trekken. Al is het maar omdat het nieuwe elan voorlopig aan de kant van Macron zit. Dus hij kan wel de belichaming worden van het nieuwe Europa. En er zijn heel veel krachten die daarop inspelen. De Brexit noemde je al. Trump is natuurlijk heel belangrijk. Die trekt zijn handen af van Europa. Europa zal het dus veel meer zelf moeten doen. Dus er zijn heel veel naar binnen trekkende krachten. Er zijn krachten van buitenaf die Europa, de Europese landen, naar elkaar toe trekken. Dus ook wat dat betreft zijn de omstandigheden voor hem gunstig. Rutte was vrijdag bij hem even op bezoek in het Élysée, mm-hmm, kennis te maken. Toen zei hij dat ook van, allebei moeilijke verkiezingen gehad, maar allebei zijn wij erin geslaagd om het populisme en het extremisme tegen te houden. En ook dat zal een rol zijn die hij in, los van of het helemaal waar is, hè, wat Rutte betreft, maar ook dat zal een rol zijn die hij in Europa gaat opeisen.
Ja, maar dat is een hele grote groep mensen. Je zag het dat bijvoorbeeld de Le Pen-stemmers die nu niet zijn gaan stemmen, maar die hun probleem is natuurlijk immigratie, is voor hun een groot struikelblok. En daarom heb ik net ook die vraag van immigratie stelde, van hoe hij daarmee om gaat gaan. Want uiteindelijk moet hij, je zei net, het is iemand, hij stelt links en rechts, stelt hij tevreden. Als je dan kijkt naar het Europees algemeen beleid, hij gaat daar een voortouw in moeten nemen.
Ja, maar de mate waarin hij dat op dat dossier zal doen, dat weten we nog niet. Frankrijk heeft het onder Hollande één keer heel nadrukkelijk gedaan. Het was in Mali, hè. Het was een actie alleen van Hollande. Nu gaat Al-Qaeda in Mali oprukken. Nu gaan de Franse troepen heen. Toen zijn er geloof ik 4000 man heen gevlogen om dat tegen te houden. Had hij niet eens de rest van Europa voor nodig, dat gaan we nu doen. Op dat soort manieren zal Frankrijk zijn rol blijven spelen. Maar Frankrijk als emigratieland is op het moment niet heel erg aantrekkelijk. Er zijn geen hele grote stromen migranten die naar Frankrijk komen op het moment. Die gaan eromheen, die gaan naar Duitsland, die gaan naar Scandinavië. Die gaan een klein beetje naar Nederland. Maar die laten Frankrijk, ook omdat het economisch niet erg aantrekkelijk is...
Dus dat laat het liggen. Hem ook een stuk makkelijker.
Het is een doorvoerhaven om via Calais naar Engeland te komen.
We gaan er zo verder over praten. En dan wil ik ook de vraag stellen aan Niek. Van de Amerikanen wisten altijd al wie ze moesten bellen. Maar nooit wie ze moeten bellen in Europa. Dus de vraag wordt nu, gaan ze Macron bellen? Ondanks het handje drukken met Trump. Die vraag stellen we zo meteen. Na de break.
Radio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de overwinning van de partij van de Franse president Macron. En je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, of je mag bellen 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten, Arjan Korteweg, politiek verslaggever en oud-correspondent Frankrijk van de Volkskrant. En Niek Pas, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft nu een biografie van Macron. Maar eerst even aangeschoven, mijn collega Mark Beekhuis van BNR De Nieuwe Wereld. Mark... Nieuwe wereld, nieuwe president in Frankrijk. Waar ga jij het over hebben?
We gaan het hebben over innovaties en uitvindingen. Want het lijkt erop dat er, naarmate de tijd voordat we de nieuwe wereld bereiken, dat er steeds minder uitvindingen gedaan worden. Dat er steeds minder vaak een gloeilamp of het wiel wordt uitgevonden.
Maar is alles al uitgevonden dan?
Nou, nee, maar er zit wel, door hoe de wereld in elkaar zit, zijn er vertragingen gaande. Zodat er steeds meer bestaande dingen klein beetje veranderd worden of misschien opnieuw aan elkaar. Ik bedoel, een iPhone zit er niet heel veel nieuwe uitvindingen in. Alleen door het opnieuw samen te maken heb je iets bestaans, maar wat nieuws is.
Okay.
En daar gaat het programma zo over. Of dat erg is, of het anders kan en of het eigenlijk überhaupt wel aan de hand is.
Nou, ik kom uit een generatie die al zoveel revolutionaire veranderingen heeft meegemaakt. Voor mij mag het nu even wel wat rustiger aan.
Ja, maar voor de generatie na je, jongen.
Ja, nou, die weten alles ook al. Dankjewel. Zo meteen dus, dames en heren. Vanaf 3 uur de nieuwe wereld met onze eigen Mark Beekhuis. Maar we hebben het hier over Macron en zijn beweging La République en Marche. En voor de break vroeg ik het eigenlijk aan Niek. Van Niek, bij de Amerikanen is het altijd van, ja, we weten niet wie we moeten bellen als het om Europa gaat. Gaan ze nu Macron bellen? Ik bedoel, dat is even macho als Trump, hebben we net geconstateerd.
Ja, ja. Nou ja, Trump zal in ieder geval zijn gelijk nog een keer willen halen. Dus dat zou me niks verbazen als hij hem nog een keer belt. Kijk, Frankrijk staat natuurlijk te trappelen om het voortouw te nemen in Europa. En voor Macron zal dat toch in eerste instantie via die Frans-Duitse as gaan. Die wil hij duidelijk optuigen. Heeft ook verschillende Duitsland-specialisten en kenners in zijn staf opgenomen. Dat is voor hem heel belangrijk. Daarnaast beschikt Frankrijk natuurlijk van ouds ook over hele goede contacten met Oost-Europa. Met name ook Rusland. Dus dat zijn ook allemaal elementen die zeker een rol gaan spelen in de positionering van Macron de komende jaren. Dus het zou zomaar kunnen inderdaad dat hij degene wordt waar het eerst aan gedacht wordt.
Wanneer het eerst gebeld wordt, ja. Ik kreeg een vraag hier binnen, een WhatsApp van Henk. En die vraag, krijgen we onder Macron ook een Europees leger? Wat denk je, Arjan?
Hij heeft wel pogingen in die richting ondernomen met Groot-Brittannië. Met name op marinegebied, veel gelijk op werken. Frankrijk hecht er wel aan om heel veel invloed zelf te hebben. Ze zijn altijd voor deel buiten de NAVO gebleven. Wilden niet onder ultieme NAVO-bevelvoerderschap hebben hun kernmachten altijd buiten gehouden. Dat is pas onder Sarkozy veranderd. Dus ze hechten wel aan eigen Franse leiding voor hun troepen. Ze zullen wel meer willen integreren. Ze hebben bijvoorbeeld met de Duitsers ook een aantal bataljons gemeenschappelijk. Maar en in die richting willen werken, maar dat gaat onder Macron in ieder geval nog niet gebeuren.
Nu gebeuren, oké. Ik heb een beller. Goedemiddag, Freek.
Ja, dag heren. Hi. Ik had even een vraagje. Ik was trouwens wel zeer onder de indruk van die ideologische analyse over van Macron. Dat maar niet heus. Maar... Nee, ik vroeg me af of de heren alles bedacht hebben hoe het kan dat zo toevallig, als het heel nijpend wordt voor Brussel met betrekking tot het scepticisme van de bevolking in Europa, dat er dan plotseling een mevrouw May naar boven komt en een meneer Macron, die notabene zich weet te vestigen met, ik geloof, iets meer dan 300 totaal onbekende burgers als parlementslid. Ik bedoel,
Proef jij een soort van complot aankomen? Of denk je dat het iets met de hogere macht is, Freek, wat er gebeurt hier?
Als journalisten beter hun werk zouden doen, dan zouden ze erachter komen dat hier heel veel geld in campagnes gestopt is van Brussel uit. En dat er niet voor niks een Macron, geholpen door de media moet ik zeggen, want die zijn dol op mensen zonder ideologie en er sexy uitzien schijnt. Ik hoorde gisteren notabene
Freek, sorry hoor, ik stel je mening heel erg op prijs, maar ja. Heb je nog een vraag of wil je alleen een mening uiten?
Waar een Volkskrant-redacteur het vandaan haalt om Hollande te beledigen in een Nieuwsuur-uitzending, ik vind dat echt onbetaamd hoor. Maar dat schijnt dus bon ton te zijn in journalistiek.
Welke
volksredacteur heeft een
Nieuwsuur?
Dat was Cuperus, meen ik.
Gisteren een columnist,
nou, ik vond het zo onbeschoft. Maar dat mag tegenwoordig. Als journalist mag je overal een grote bek over hebben.
Ja, oké, maar dat is nu niet de discussie waar het over gaat, Freek. Maar bedankt voor je bijdrage in elk geval.
Maar mag ik even vragen nog aan Freek? Ja? Was u dan zo tevreden over
Hollande? Hij is al weg, hoor.
Ah, oké.
Dus, ik denk dat... maar ik vind het wel een beetje vergezocht dat het met geld van Brussel is dat deze mensen gekozen werden. Ik bedoel, weet je, iemand zegt het hier mooi. De overwinning van Macron wordt wel eens een overwinning van het populisme genoemd. Maar zo... hij zelf ook niet onder het populisme geschaard kunnen worden. Want ja, we spreken toch over de overwinning over de, zeg maar, op de gevestigde orde.
Nou, die kant zit eraan, hè.
Ja.
Macron heeft gewonnen door de gevestigde orde aan de kant te schuiven. Door links en rechts, klassiek links en rechts aan de kant te schuiven. Maar een populist doet in grote trekken wat de kiezer van hem verwacht. En dat is niet de manier waarop Macron uiteindelijk president is geworden en waarop zijn kandidaat parlementariërs hun zetel hebben veroverd. Het is niet zo dat ze bij uitstek de kiezer naar de mond praten of de verwachtingen die de kiezer heeft van de politiek één op één invullen. Hij heeft wel degelijk een eigen programma.
Ja.
Dus ik zou hem geen populist noemen.
Geen populist noemen, oké. Hoe kijk jij daar tegenaan, Nick?
Nee, hij is zeker geen populist. Nee, hij is iemand die, als je kijkt naar zijn achtergrond en zijn aanvliegroute, waar hij over gewerkt heeft en hoe hij zijn gedachten heeft ontwikkeld. Het is iemand die al 10 jaar lang daarmee bezig is. En ook sterke filosofisch en politiek ideologisch een aantal zaken heeft verkend. Hele duidelijke overtuigingen heeft, nogmaals een visie heeft. Zeker niet zijn kiezers naar de mond praat. Hij heeft een hele eigentijdse moderne manier van politiek voeren, jazeker. Zijn wens is juist, en zijn wil is juist om die kiezer naar hem te laten buigen. En hij wil zich juist overtuigen van de juistheid van de analyse, van zijn analyse.
Dus hij is niet van het naar de mond praten?
Nee, vind ik niet. Nee,
maar hij is wel een systeemkandidaat. Hè? Hij komt uiteindelijk uit dezelfde pool waar alle Franse belangrijke politici vandaan komen. Hij heeft dezelfde opleiding gehad, hij heeft dezelfde soort voorgeschiedenis, komt uit dezelfde soort nest vandaan. En weet zich, eigenlijk net als Trudeau in Canada, toch te presenteren als de man die buiten het systeem staat en die zegt, en nu moeten jullie allemaal weg, want nu ben ik aan de beurt. Dat is een hele knappe operatie.
Ik vind wel dat hij dat heel slim heeft gedaan.
Dat heeft heel slim.
Absoluut, maar daar wil ik credit voor hebben. De Duitse top-econoom Johannes Becker waarschuwt vandaag in het Financieel Dagblad dat Macron een hype is en dat het niemand het over een jaar nog over hem heeft. Hoge verwachtingen gaan volgens hem leiden tot teleurstellingen. Heeft hij een punt of moet hij dit vooral opvatten als een mening van een Duitser in plaats van een econoom?
Ik ben er erg toe geneigd om te zeggen. Ja. Ik denk, niemand weet hoe Macron er over een jaar voor staat. Kijk, het is wel zo. Frankrijk heeft altijd Duitsland veel meer nodig dan Duitsland Frankrijk nodig heeft. Duitsland is economisch een heel sterk land en heeft Frankrijk hoogstens nodig om een deel van zijn buitenlandse beleid te kunnen voeren. Duitsland is nog steeds terughoudend en Frankrijk heeft die terughoudendheid helemaal niet. Dus wil mede namens Duitsland een rol op het wereldtoneel spelen. Maar economisch gezien hangt Frankrijk met touwen aan Duitsland.
Ja. Hoe zit het met de relatie Oost-Europa en Rusland? Wat denk je, Nick? Wat gaat daar veranderen?
Nou ja, hij heeft in ieder geval door laten schemeren dat hij de dialoog wil voeren. Hè. Mm-hmm. Dus zoals Macron is, Dus hij kapt het niet af. Hij isoleert in dit geval Moskou niet. Maar hij gaat ook niet, zoals veel andere kandidaten in die campagne, zelf op bezoek en allerlei toezeggingen doen. Dus dat zeker niet. Nogmaals, ik denk dat Frankrijk van oudsher hele nauwe betrekkingen heeft met Oost-Europa. En we hebben dat ook gezien trouwens in het overleg. Hè, juist ook weer met Duitsland en Merkel over de Oekraïne. Dat was Hollande met Merkel die daar een rol in hebben gespeeld. Nou, daar via die lijn zal Macron zeker ook doorgaan. Overigens is al vaker voorspeld dat hij een zeepbel vertegenwoordigt. Ook in de verkiezingen. En ja, daar is tot nu toe toch steeds eigenlijk niks van gebleken. Integendeel.
Heeft toch steeds weer het tegengestelde kunnen bewijzen. Dus ja, ik vind het een integrerende man, deze Macron. We zijn benieuwd waar het allemaal naartoe gaat. En laten we hem gewoon het voordeel van de twijfel geven. Arjan, nog even deze vraag. Je schreef het boek Sur Place over de Franse ziel. Onder Macron en zijn beweging, gaat de Franse ziel veranderen, denk je?
Nou, die is eigenlijk al veranderd. Hè. Die heeft heel lang onder een stolp gezeten. Daar ging mijn boek over. Sur Place. Op de plaats rust, ja. In feite. En nu lijkt het alsof die stolp waar het land onder gezeten heeft, in ieder geval is er een flinke barst in gekomen. Ze moeten zich op heel veel dingen gaan herbezinnen nu. In de politiek, in de media, in de verhouding met de vakbonden. Op cultureel gebied, op heel veel gebieden zullen ze zich opnieuw moeten uitvinden. En dat is een heel interessante periode.
Maar kan de Fransman het aan?
Ja, de Fransman houdt natuurlijk echt helemaal. Niemand houdt van grote veranderingen. Althans, dat zijn uitzonderingen. De Fransman echt nog het allerminst, ja.
Ja. Maar als er een verandering moet komen, is deze man de aangewezen man om het te doen.
Ik denk dat hij een goede kans maakt.
Goede kans maakt. Nou, we zijn weer gekomen aan het einde van het uur. Ik dank mijn gasten vandaag. Arjan Korteweg, politiek verslaggever en oud-correspondent Frankrijk van de Volkskrant. En ik pas universitair docent van de Universiteit van Amsterdam. Frankrijk specialist. Schrijft dan een biografie van Macron. Veel succes de komende 100 dagen, maar dan moet je toch allemaal in de gaten gehouden. Hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zo meteen de nieuwe wereld met Mark Beekhuis. Ik ben er morgen weer. Tot dan.